Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending waar we sinds begin van de week het hebben over Paus Franciscus. We gaan verder gaan vandaag in deze uitzending met het overlopen van zijn pontificaat. In een vorige aflevering waren we geëindigd bij het jaar 2019 en vandaag zullen we de laatste 5 jaar van zijn pontificaat bespreken. Toch hè, Kevin?
Zo is dat, Marian. En dan zijn we in 2020 beland.
Ja, en nog eventjes een klein beetje over gisteren, waar de kist van Paus Franciscus overgebracht werd naar de Vaticaanse Basiliek. Ja, het was toch een indrukwekkende gebeurtenis dat de luisteraars van Radio Maria rechtstreeks hebben kunnen volgen hier.
Ja, en met grote dankbaarheid ook voor mijzelf ook, om zoiets te mogen brengen. Hè, want het is toch wel, we staan weer op de voorgrens zeg maar, van de geschiedenis. Hè. Die overbrenging, die plechtige overbrenging, is de eerste keer dat dit op deze wijze gebeurt. Er zijn dus een aantal veranderingen die gebeurt in het rituale dat gebruikt wordt voor de drie fases, zeg maar, die moeten gebeuren alvorens een paus kan begraven worden. Dus ook het feit dat bijvoorbeeld het vaststellen van het overlijden gebeurd is in de kapel van Casa Santa Marta en niet in de kamer van de overledene, is een verandering. We hebben ook die prachtige lange litanie van de heiligen gehoord. Ook een aanpassing. Wat vooral opvalt, dat is inderdaad dat Paus Franciscus er opnieuw voor gekozen heeft om het herderlijke, het pastorale karakter van het pausschap te benadrukken. Onder meer door dus op een eenvoudiger wijze naar de basiliek gedragen te worden. Bovendien, Paus Franciscus die woonde niet in de apostolische appartementen, wat natuurlijk ook een verandering in de procedure daar heeft veroorzaakt.
En ik stel voor, Kevin, dat wij overgaan naar het verder verlopen van de 5 laatste jaren... 4 en een paar maanden, om het juist te zeggen, van het pontificaat van Paus Franciscus. 2020, ja, dat was toch speciaal met de coronapandemie.
Inderdaad, dus het zal in maart 2020 zijn dat de Wereldgezondheidsorganisatie de coronapandemie ook als pandemie erkent. Het is het jaar van de lockdowns, van gesloten kerken. En eigenlijk van de beperking van het meest kostbare van alles, de Eucharistie. Maar ook het samenkomen, het bijstaan van stervenden, afscheid kunnen nemen. Het is een jaar van diep verdriet in de hele wereld en zeer zeker ook in de kerk. Paus Franciscus die zal onder meer een korte pelgrimstocht maken door Rome. Hij brengt een bezoek aan de Santa Maria Maggiore, dat is dus dezelfde basiliek waar hij ook zal uiteindelijk te rusten worden gelegd. Om er te bidden bij de Salus Populi Romani, die icoon van Onze Lieve Vrouw, de patrones van Rome, om daar een einde te vragen aan de noodsituatie. En dan is hij te voet naar San Marcello al Corso gewandeld, om daar te bidden bij een miraculeus kruisbeeld, dat in 1522 nog werd rondgedragen in Rome, om Rome te vrijwaren eigenlijk van de pest. En we kunnen zeggen, de coronapandemie was een gelijkaardig gebeuren eigenlijk, hè, dat Rome dus al veel eerder al eens had gezien. Waar hij natuurlijk gebeden heeft voor alle slachtoffers en voor de gezondheidswerkers en een ieder die getroffen werd door de pandemie.
Ja, en u herinnert zich die beelden zeker en vast van een leeg Sint-Pietersplein en daar Paus Franciscus die daar alleen wandelde, ook door de straten in Rome, allemaal live te volgen op televisie. En ook hier bij Radio Maria heeft u dat toen live kunnen meevolgen. Bijzondere beelden. En we hebben daar ook nog een wat langer fragment over.
Venuta la sera. Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato.
Tegen het vallen van de avond. Zo begint de passage het evangelie dat wij zojuist hebben gehoord. Het lijkt nu al wekenlang of de avond is gevallen. Het duister is neergedaald over onze pleinen, onze straten en onze steden. Het heeft zich meester gemaakt van ons leven. Het vult alles met een oorverdovende stilte en een troosteloze leegte die alles op haar weg verlamt. Je voelt het in de lucht. Je ziet het aan de gebaren. Je ziet het aan hoe de mensen kijken. We zijn bang en verward. Zoals de discipelen in het evangelie, zijn wij ineens gegrepen door een onverwacht, opgekomen, razende storm. We merken dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We zijn kwetsbaar en we zijn de weg kwijt. En toch zijn we allemaal heel belangrijk en nodig. We moeten allemaal samen roeien en elkaar troost bieden. In die boot zitten wij met z'n allen. Net zoals die discipelen, die met één stem spreken en angstig zeggen, wij vergaan.
Siamo perduti. Così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti.
Zo merken ook wij dat we niet ieder voor zich verder kunnen, maar alleen gezamenlijk. Het is gemakkelijk om ons in dit verhaal te herkennen. Wat moeilijk is, is de houding van Jezus te begrijpen. Terwijl de leerlingen van nature verontrust en wanhopig zijn, blijft hij gewoon op de achtersteven, in het deel van de boot dat als eerste onder zal gaan. En wat doet hij? Ondanks de commotie slaapt hij vredig, vertrouwend op de Vader. Het is de enige keer in het evangelie dat we Jezus zien slapen. En wanneer hij wordt gewekt, brengt hij de wind en het water tot bedaren. En dan wendt hij zich tot de leerlingen op een verwijtende toon. Waarom zijn jullie bang? Heb je nu nog geen geloof? Laten we proberen om het te begrijpen. Wat is het gebrek aan geloof van de leerlingen dat tegengesteld is aan het vertrouwen van Jezus? Ze hadden niet opgehouden in hem te geloven. In feite roepen ze hem aan. Maar laten we eens kijken hoe ze hem aanroepen. Meester, kan het u niet schelen dat wij verloren gaan? Kan het u niet schelen? Zij denken dat Jezus niet geïnteresseerd is in hen, dat hij zich niet om hen bekommert. Onder ons, in onze families, is een van de dingen die het meest pijn doet als we onszelf horen zeggen, geef jij niet om mij. Het is een zin die pijn doet en stormen in ons hart ontketent. En het moet Jezus ook wakker geschud hebben, omdat niemand meer om ons geeft dan Hij. In feite redt Hij, als Hij eenmaal is aangeroepen, zijn twijfelende leerlingen. De storm ontmaskert onze kwetsbaarheid en laat die valse en onnodige zekerheden achter waarmee wij onze agenda, onze plannen, onze gewoontes en prioriteiten hebben opgebouwd. Het laat ons zien hoe we in slaap zijn gevallen en hebben achtergelaten wat ons leven en onze gemeenschap voedt, onderhoudt en kracht geeft. De storm brengt alle intenties aan het licht van het inpakken en het vergeten van wat de zielen van onze volkeren heeft gevoed. Al die pogingen om te verdoven met schijnbaar reddende gewoontes, niet in staat om een beroep te doen op onze wortels en de herinnering aan onze voorouders op te roepen, waardoor we de immuniteit die nodig is om tegenspoed het hoofd te bieden, niet meer onder ogen kunnen zien. Met de storm is de truc vervallen van die stereotypen waarmee we onze ego's, die zich altijd zorgen maken over ons eigen imago, gecamoufleerd hebben. En opnieuw is ontdekt dat wij niet los kunnen van het gezegende gemeenschappelijke bezit, het bestaan als broeders en zusters.
Perché avete paura? Non avete ancora fede?
Waarom ben je bang? Heb je nu nog geen vertrouwen?
La tua parola stasera.
Heer, uw woord vanavond slaat op ons en het gaat over ons allemaal. En deze wereld van ons, waar u meer van houdt dan wij, zijn we op volle snelheid doorgeschoten, voelen we ons sterk en tot alles in staat. En geleidelijk aan hebben we ons laten meeslepen door de dingen en ons laten verdoven door de haast. We zijn niet opgehouden bij uw oproepen. We zijn niet ontwaakt door oorlogen, mondiale onrechtvaardigheden. We hebben niet geluisterd naar de kreet van de armen en van onze ernstig zieke planeet. We gingen onverschrokken verder, met de gedachte dat we wel altijd gezond zouden blijven in een zieke wereld. En nu, terwijl wij op zee in beroering zijn, smeken wij u, word wakker, Heer.
Ja, een mooi fragment uit het jaar 2020 met de coronapandemie, beste luisteraars. En we moeten zeker ook nog eventjes vermelden dat in het jaar 2020 waren er uiteraard geen apostolische reizen. Lijkt mij logisch. Paus Franciscus heeft ook de encycliek Fratelli Tutti uitgebracht en de postsynodale apostolische exhortatie Querida Amazonia. En ik denk dat dat het ongeveer was voor het jaar 2020, Kevin.
Ja, inderdaad. De bewegingsvrijheid van Paus Franciscus was natuurlijk beperkt, zoals die van ons allemaal. En dan hebben we die eigenlijk dystopische beelden bijna gezien, hè, van een leeg Sint-Pietersplein. Een paus die verschijnt aan het raam van het Apostolisch Paleis om daar dan de zegen te geven over een leeg plein bij het Angelus. Het waren allemaal beelden die ons zeker bijblijven. En natuurlijk een periode van, zoals ik al zei, diep verdriet. Heel veel mensen die alleen gestorven zijn. Gelukkig hebben de priesters wel de mogelijkheid gehad, in sommige gevallen toch, om tot bij de stervenden te geraken. Met die beschermende pakken aan en wat was het nog allemaal. Ze hebben daar fantastisch werk kunnen doen. Maar tegelijkertijd is het voor heel veel mensen een periode die getekend is door diep verdriet van geen afscheid te kunnen nemen van dierbaren.
En dan gaan we over naar het jaar 2021. Toen was corona natuurlijk nog steeds aanwezig, zij het minder fel wat betreft bepaalde wetgevingen en zo verder. Ja, Kevin, ik zie hier een aantal puntjes staan voor het jaar 2021, met onder andere verschillende momenten van gebed, verbonden met heiligdom over de hele wereld, voor het einde van de pandemie, met ook de prachtige ceremonie van de kroning van een icoon van Onze Lieve Vrouw.
Ja, inderdaad, die beelden, ja, het was ook prachtig. We hebben dat ook uitgezonden trouwens op Radio Maria. Dat moment waarop dat de paus dus die kroning deed van die icoon in de tuinen van het Vaticaan. Er was een ecumenisch gebed voor Libanon. We herinneren de vreselijke ontploffing die daar heeft plaatsgevonden, de moeilijke politieke situatie die daaruit voortgekomen is en nog steeds verder duurt, met alle geweldplegingen enzovoort die daar ook uit voortkomen, uit die politieke instellingen. Stabiliteit in de regio. En heel erg, hè, want Libanon was altijd een beetje een soort van, samen met bijvoorbeeld Jordanië, een redelijk stabiele regio, maar dat is helemaal ontregeld geraakt. En de paus heeft ook, ik herinner mij, toen de generale audienties opnieuw door konden gaan op het San Damasoplein, was dat, want we mochten maar met een beperkt aantal mensen samenkomen. Dus een veel kleiner plein, een binnenplein zeg maar, van het Apostolisch Paleis werd daarvoor gebruikt. En toen heeft hij een jongen uit Libanon met een Libanese vlag, hè, waar dus die prachtige Libanon-ceder op staat, die we ook kennen uit de Heilige Schrift, naast hem plaats laten nemen. En dat was daar een prachtig gebedsmoment. Zeer indrukwekkende beelden.
En in juli 2021 werd paus Franciscus ook nog opgenomen in het Gemelli ziekenhuis voor een operatie aan de darmen en hij is dan 11 dagen in het ziekenhuis gebleven.
Ja, het was de eerste keer dat de paus zo lang in het ziekenhuis diende te worden opgenomen en dat zorgde toen al voor grote bezorgdheid in de hele wereld. Gelukkig, na 11 dagen mocht de paus het ziekenhuis verlaten.
En in 2021 heeft hij nog verschillende apostolische reizen gedaan naar Irak, Boedapest, specifiek voor het Eucharistisch Congres, waar onze eigen vrijwilligers ook aanwezig waren, en ook nog aan Slowakije, Cyprus en Griekenland.
Ja, en het wordt ook het Sint-Jozefsjaar. Dat is de publicatie van Pater Iscorde, de brieven over de heilige Jozef, waar we nog gaan over hebben in een aflevering over zijn persoonlijke devoties. En ook het synodale proces wordt in gang gezet. Hè. De synodale weg van de kerk, de diocesane fase, die wordt georganiseerd in 2021. Een ander belangrijk iets dat de paus altijd heeft willen doen, is mensen samenbrengen. Ook uit verschillende religies. En dat deed hij in 2021 door een vredesbijeenkomst te organiseren samen met de gemeenschap Sant'Egidio in het Colosseum, aan het Colosseum in Rome, waar hij opriep om samen te werken voor vrede, in navolging ook van de apostolische reizen die hij zou maken in het kader van de verbroedering en de toenadering naar de islam bijvoorbeeld. We gaan even luisteren.
È la guerra a prendersi gioco della vita umana, è la violenza, è il tragico sempre prolifico commercio delle armi.
Oorlog speelt met mensenlevens. Dat geldt ook voor geweld en de vloek van een ontluikende wapenhandel die zich vaak in de schaduw beweegt, gevoed door ondergrondse geldstromen. Ik kan alleen maar herhalen dat de oorlog een mislukking is van de politiek en van de mensheid. Een beschamende capitulatie, een vernietigende nederlaag door de krachten van het kwaad. Wij kunnen oorlogen niet blijven accepteren met de afstandelijkheid waarmee we naar het avondjournaal kijken, maar we moeten ons inspannen om ze te zien door de ogen van de betrokken volkeren. 2 jaar geleden hebben we in Abu Dhabi, samen met mijn dierbare broeder hier, de grootimam van Al-Azhar, die hier aanwezig is, een beroep gedaan op de broederschap van de mensen omwille van de vrede. We spraken in naam van volkeren die hun veiligheid, vrede en de mogelijkheid om samen te leven hebben verloren en slachtoffer zijn geworden van vernietiging, rampspoed en oorlog. Als vertegenwoordigers van verschillende religieuze tradities zijn we allen geroepen om weerstand te bieden aan de verlokkingen van de wereldse macht, om de stem te zijn van de stemlozen, de steun van de lijdenden, pleitbezorgers van de onderdrukten, slachtoffers van haat. Mensen die door mannen en vrouwen op aarde worden afgedankt, maar toch kostbaar zijn in de ogen van hem die in de hemel woont. En vandaag de dag zijn ze bang, omdat in te veel delen van de wereld, in plaats van dialoog en samenwerking, de boventoon voert, militaire confrontatie opnieuw het beslissende middel wordt om het eigen doel, de eigen doelen op te leggen. Bijgevolg herhaal ik mijn woorden van Abu Dhabi over de dringende taak van de religies in deze delicate historische situatie om het menselijke hart te demilitariseren. Dierbare broeders en zusters, als gelovigen is het onze verantwoordelijkheid om te helpen haat uit de menselijke harten uit te roeien in elke vorm en elke vorm van geweld te veroordelen. Laten wij er ondubbelzinnig op aandringen dat wapens aan de kant worden gezet en militaire uitgaven worden verminderd om te voorzien in humanitaire behoeftes en dat instrumenten van dood worden veranderd in instrumenten van leven. Mogen onze woorden geen lege woorden zijn, maar indringende oproepen voor het welzijn van onze broeders en zusters, die zich verzetten tegen oorlog en dood, in de naam van Hem die vrede en leven is. Minder wapens, meer voedsel, minder hypocrisie, meer transparantie, meer vaccins eerlijk verdeeld en minder wapens zonder onderscheid op de markt gebracht. Onze tijd vraagt dat wij de stem zijn van al die gelovigen, gewone mensen, weerloos en moe van geweld, zodat degenen die verantwoordelijkheid dragen voor het algemeen welzijn zich niet alleen zullen inzetten om oorlogen en terrorisme te veroordelen, maar ook om de voorwaarden te scheppen om te voorkomen dat ze weer oplaaien en te bekomen waar we allen naar verlangen, vrede.
En u hoorde een fragment uit een toespraak in 2021 tijdens een ontmoeting in het Colosseum met als thema Religies voor Vrede. En dan gaan we over naar het jaar 2022, beste luisteraars, eigenlijk allemaal niet zo heel lang geleden.
Nee, niet zo heel lang geleden. En dan zien we dat Paus Franciscus beslist om Rusland en Oekraïne, want natuurlijk, ja, het is nog altijd een periode waarin dat conflict steeds ja, erger wordt, hè, tot het uitgegroeid is waar we vandaag zijn. Hij zal Rusland en Oekraïne en in uitbreiding de hele wereld toewijden aan het onbevlekte hart van de heilige maagd Maria. Het conflict is helemaal losgebarsten in 2022. Er vallen veel dodelijke slachtoffers en de paus neemt daar de beslissing om dit heel plechtig te doen, hebben we ook kunnen beleven op Radio Maria. Er komt een nieuwe constitutie, dus een van de zaken die Paus Franciscus wou doen in zijn pontificaat, wat hij ook heeft gedaan. Hij heeft een raad der kardinalen opgericht en hij is met hen aan het werk gegaan om de Romeinse curie, dat is de naam die gegeven wordt aan de naaste medewerkers, eigenlijk mogen we zeggen de ministers van het Vaticaan, van Paus Franciscus, om dus die structuren daar te vereenvoudigen, te hervormen. En die constitutie die wordt ook voorgesteld in 2022, Praedicate Evangelium. Hij zal een apostolische reis ondernemen, onder meer naar Malta, naar Canada, een belangrijke, waar hij ook vergeving vraagt voor de zaken die daar dan naar boven gekomen zijn. Dat is ook zeker een punt geweest in het pontificaat van Paus Franciscus, waar hij steeds zich voor ingezet heeft. Dat hebben we ook gezien in ons land onder meer. Hij is naar Kazachstan gegaan en opnieuw naar Bahrein, in het kader van die toenadering te zoeken naar de islam. Het is ook de continentale fase van de Synodale Weg, Marian, voor de kerk, die dan ingaat. En dan gaan we zo langzamerhand toe naar het moment waarop dat ook de bisschoppensynode zal georganiseerd worden, natuurlijk in Rome. En ja, op het einde, de laatste dag van het jaar, komt onze dierbare paus Benedictus de 16e te overlijden.
Ja, een jaar vol met bijzondere momenten. En we hebben daar ook nog een fragmentje over. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, op 22 juni van dat jaar wordt er een festival voor de gezinnen georganiseerd. Een heel mooi gebeuren in de Paulus de Zesde Hal. Dus dat is een hal van de gebouwen van Vaticaanstad, waar de generale audiëntie wordt gehouden als het weer te slecht is, eigenlijk om het op het Sint-Pietersplein te houden. En hij verzamelde daar gezinnen rond hem. Dat is ook een heel belangrijk thema geweest, onder meer in de bisschoppensynode over het gezin, maar gedurende zijn gehele pontificaat. En hij beluistert daar verschillende getuigenissen, onder andere van gehuwde koppels. We kunnen luisteren naar een fragmentje daaruit.
Care familie,
dierbare gezinnen, het is mij een genoegen hier bij u te zijn na de verontrustende gebeurtenissen die ons leven de laatste tijd hebben getekend, de pandemie, de oorlog in Europa, die nog bij andere oorlogen komt die de menselijke familie teisteren. Ik dank kardinaal Farrell, kardinaal De Donatis, alle medewerkers van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven, en de bisdom Rome, wier toewijding deze bijeenkomst mogelijk heeft gemaakt. Nog een stap verder, naar het huwelijk. Ik dank u, Luigi en Serena, dat u met grote eerlijkheid over uw ervaring hebt verteld met alle moeilijkheden en aspiraties van dien. Ik denk dat het voor iedereen pijnlijk is wat u hebt verteld. Wij hebben geen gemeenschap gevonden die ons met open armen steunde om wie we zijn. En dat is hard. Dit moet ons aan het denken zetten. We moeten ons bekeren en wandelen als een gastvrije kerk, zodat onze bisdommen en parochies meer en meer gemeenschappen worden die iedereen met open armen steunen. Daar is zoveel behoefte aan in deze cultuur van onverschilligheid. En u heeft, uit voorzienigheid, steun gevonden in andere families die in feite kleine kerken zijn. Ik was erg getroost toen u uitlegde waarom u uw kinderen hebt laten dopen. U zei het heel mooi. Ondanks de nobelste menselijke inspanningen zijn we niet genoeg. En het is waar. Wij kunnen de mooiste dromen hebben, de hoogste idealen, maar uiteindelijk ontdekken ook wij onze grenzen. Het is wijsheid om je grenzen te kennen. Deze grenzen overwinnen wij niet alleen, maar door ons open te stellen voor de Vader, voor zijn liefde, voor zijn genade. En dat is de betekenis van de sacramenten van het doopsel en het huwelijk. Ze zijn de concrete hulp die God ons geeft, opdat we niet alleen achterblijven, omdat wij het niet alleen kunnen. Die zin was zo goed om te horen. We kunnen het niet alleen. We kunnen zeggen dat wanneer een man en een vrouw verliefd worden, God hen een geschenk aanbiedt, het huwelijk. Een prachtig geschenk, dat de kracht van de goddelijke liefde in zich draagt en sterk, duurzaam, trouw, in staat om zich te herstellen na elke mislukking of kwetsbaarheid. Het huwelijk is geen formaliteit die vervuld moet worden. Men trouwt niet om katholiek te zijn, om de etiketten, om een regel te gehoorzamen, of omdat de kerk het zegt, of om een feest te geven. Nee. Men trouwt omdat men zijn huwelijk wil baseren op de liefde van Christus, die is als een rots. In het huwelijk geeft Christus zich aan jullie, zodat jullie de kracht hebben om je aan elkaar te geven. Coraggio, houd moed. Het gezinsleven is geen onmogelijke missie. Met de genade van het sacrament maakt God het tot een wonderbaarlijke reis die we samen met Hem moeten maken. Nooit alleen. Het gezin is geen mooi ideaal, onbereikbaar in de realiteit. God garandeert zijn aanwezigheid in het huwelijk en in het gezin. Niet alleen op de huwelijksdag, maar gedurende je hele leven. En Hij steunt je elke dag op je reis.
En zo hebben we het jaar 2022 overlopen, beste luisteraars. Zo dadelijk na de muziek staan we stil bij het jaar 2023.
Yeah.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Nogmaals van harte welkom, beste luisteraars van de Radio Maria, in deze speciale uitzending waar we stilstaan bij het pontificaat van Paus Franciscus. We zijn aangekomen aan het jaar 2023 en in dat jaar wordt Paus Franciscus opnieuw opgenomen in het ziekenhuis met een ontsteking aan de luchtwegen. En na enkele dagen van verzorging mag hij het ziekenhuis verlaten.
Ja, Marianne, hij zal inderdaad in het begin van het jaar opnieuw... Ja, die longen die blijven altijd voor Paus Franciscus gedurende zijn hele leven, was dat al, een zwak punt. En dat is ook uiteindelijk hetgene wat hem toch een langere tijd, naar het einde van zijn leven, in dit jaar dan, langere tijd in het ziekenhuis heeft gehouden. Dus we zien hier daar al sporen van dat voor Paus Franciscus een zwak punt is in zijn gezondheid. Het is ook de tiende verjaardag van zijn pontificaat natuurlijk, verkozen in 2013. 2023, 10 jaar Paus Franciscus, wordt ook gevierd. En het is de universele fase van de synodale weg van de kerk. En in oktober van dit jaar zal de bisschoppensynode over de synodaliteit voor het eerst samenkomen in het Vaticaan.
En natuurlijk heeft Paus Franciscus ook in 2023 veel apostolische reizen ondernomen, onder andere, u weet het nog, Portugal voor de Wereldjongerendagen, maar ook naar de Democratische Republiek van Congo, Zuid-Soedan, Hongarije, Mongolië, naar Marseille in Frankrijk voor een dag, denk ik dat was, en dan Dubai ook nog.
Ja, Marseille opnieuw om de aandacht te vestigen op de Middellandse Zee. Hij heeft dat verschillende keren gedaan. Hij is naar Lampedusa gegaan, hij is naar Lesbos gegaan, hij is naar Marseille gegaan, om duidelijk te maken, de Middellandse Zee is aan het veranderen in een kerkhof van migranten. Hè. En hij heeft... Alles wat met vluchtelingen en de migratieproblematiek te maken had, is ook een zeer belangrijk onderdeel geweest van het pontificaat van Paus Franciscus. Mede omdat zijn grootouders zelf van een migratieachtergrond afkomstig zijn, namelijk uit Italië. En vanuit Italië, zoals vele miljoenen toen zelfs, naar Argentinië gereisd zijn. Ook de familie van Paus Franciscus. Misschien ook nog even vermelden, het bezoek aan Congo en Zuid-Soedan. U herinnert zich dat misschien nog. Ja, dat diende uitgesteld te worden omwille van de gezondheidsproblematiek van Paus Franciscus in het begin van het jaar, maar kon dan gelukkig in 2023 tot grote vreugde van het hele Afrikaanse continent toch doorgaan. Verder, Marianne, is er ook nog een publicatie van een exhortatie, Laudate Deum, dat is de opvolger, zeg maar, van Laudato Si, de groene encycliek, die aandacht wil vestigen op de problematiek van de ecologie. En ook een hele mooie, dat is namelijk C'est la confiance, naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de geboorte van de heilige Thérèse van Lisieux.
En ook voor het jaar 2023 staat er hier een fragment klaar, Kevin, vertel.
Ja, natuurlijk, tijdens Radio Vaticaan concentreren wij ons voornamelijk op catecheses en meditaties die de heilige vader geeft en homilieën. Generale audienties zijn de momenten waarop dat de paus de mogelijkheid heeft om een catechese mee te geven. En hij heeft er heel veel gegeven. Ik heb voor deze keer gekozen een fragment uit de generale audiëntie en de catechese, een nieuwe reeks over de deugden en de ondeugden. Waarom? Omdat Paus Franciscus reeds in de eerste homilie gesproken heeft over de realiteit van de geestelijke strijd tegen de duivel. Deze paus heeft daar heel regelmatig over gesproken. Dat zal men in de mainstream media niet gemakkelijk overnemen, maar dat was ook zeker nog wel te horen op Radio Maria. We kunnen luisteren naar een fragment.
Questo personaggio che seduce.
De slang is een verraderlijk dier. Hij beweegt zich langzaam, kruipend over de grond. En soms merk je zijn aanwezigheid niet eens op. Hij is stil, omdat hij zich goed weet te bewegen in zijn omgeving
te verbergen ook, en bovenal is hij gevaarlijk. Wanneer hij zijn dialoog met Adam en Eva begint, laat hij zien dat hij ook een verfijnde dialecticus is. Hij begint, zoals dat gaat bij een slechte roddel, met een ondeugende vraag. Is het waar dat God gezegd heeft, gij zult van geen enkele boom in de tuin eten? En de zin is vals. God bood man en vrouw feitelijk alle vruchten van de tuin aan, behalve die van een specifieke boom, de boom van de kennis van goed en kwaad. En dit verbod is niet bedoeld om de mens te verbieden zijn verstand te gebruiken, zoals soms verkeerd wordt uitgelegd, maar is een maatstaf voor wijsheid. Als om te zeggen, erken de grens. Denk niet dat je alles beheerst, want hoogmoed is het begin van alle kwaad. En zo vertelt de heilsgeschiedenis ons dat God de voorouders als heren en hoeders van de schepping plaatst, maar hen wil behoeden voor de aanmatiging van almacht, van zichzelf meester te maken over goed en kwaad, wat een verleiding is, een slechte verleiding, zelfs nu nog. Het is de gevaarlijkste valkuil voor het menselijke hart. En zoals we weten, waren Adam en Eva niet in staat om de verleiding van de slang te weerstaan. Het idee van een niet zo goede God, die hen onderworpen wilde houden, kroop in hun gedachten. Vandaar de ineenstorting van alles. Met deze vertelling legt de Bijbel ons uit dat het kwaad in de mens niet op een eclatante manier begint wanneer een daad zich al manifesteert, maar dat het kwaad al veel eerder begint, wanneer men zich ermee begint te vermaken, het in verbeelding en gedachten beginnen te overwegen en uiteindelijk verstrikt raakt in de verlokkingen ervan. De moord op Abel begon niet met een steen die werd gegooid, maar met de wrok die Kaïn koesterde, waardoor hij een monster in zichzelf werd. En ook in dit geval helpen Gods aanbevelingen niet. Met de duivel, dierbare broeders en zusters, valt niet te praten. Nooit. Nooit. Je mag nooit in discussie gaan. Jezus ging nooit in dialoog met de duivel. Hij verwierp hem. En in de woestijn, tijdens de verzoekingen, de bekoringen, reageerde hij niet met een dialoog. Hij antwoordde eenvoudigweg met de woorden van de Heilige Schrift, met het woord van God. Dus alstublieft, wees voorzichtig. De duivel is een verleider. Ga nooit met hem in dialoog, want hij is slimmer dan wij allemaal samen. En hij zal ons laten boeten, laten betalen. Als de verleiding komt, ga dan nooit de dialoog aan. Sluit de deur, sluit het raam, sluit je hart. Zo verdedigen wij onszelf tegen de verleiding, want de duivel is sluw, hij is slim. Hij probeerde Jezus te verleiden met Bijbelse citaten, waarbij hij zich voordeed als een groot theoloog. Wees voorzichtig. Met de duivel praten wij niet. En met de verleiding moeten we niet in dialoog gaan. Met de duivel praten wij niet. Verleiding komt, we sluiten de deur, we bewaken het hart.
En dat waren woorden van Paus Franciscus tijdens een generale audiëntie in 2023 over de deugden en de geestelijke strijd. En dat brengt ons aan het jaar 2024, beste luisteraars, vorig jaar.
Inderdaad, we horen Paus Franciscus in deze generale audiëntie in 2023 constant spreken over het hart, het menselijke hart. En misschien mogen we zelfs denken dat daar al iets aan het rijpen was in de gedachten van Paus Franciscus om iets te schrijven over het hart van Jezus Christus. En dat gebeurt ook in 2024, de publicatie van de encycliek, de laatste die we gekregen hebben van de Heilige Vader, van Paus Franciscus, Dilexit Nos, over de menselijke en goddelijke liefde van het hart van Jezus Christus. Het is ook de moment waarop dat voor een tweede keer de bisschoppensynode samenkomt, Marianne, rond dus die synodale weg en die continentale fase die daarmee helemaal wordt afgerond. Ook heel bijzonder, dat is dat er geen exhortatie wordt gepubliceerd na de synode. De paus verklaart dat het slotdocument magisteriële waarde heeft. Dat is een eerste keer dat dat gebeurt. Ook daar zien we toch een hervorming die Paus Franciscus heeft doorgevoerd.
En natuurlijk was er in 2024 ook de publicatie van Spes non confundit, dat u sinds september kan lezen, de vertaling kan lezen in de Porta Fidei. En natuurlijk wordt het heilig jaar 2025, het jaar van de hoop, aangekondigd. En aan het einde van 2024 natuurlijk ook officieel geopend.
Ja, zoals dat gebruikelijk is. In de maand december wordt het jaar geopend en dan het jaar daarop uiteraard gesloten. De paus die gaat ook reizen opnieuw. Zijn langste reis van zijn pontificaat, 13 dagen lang, zal hij naar Indonesië, Papua-Nieuw-Guinea, Oost-Timor en Singapore afreizen. En natuurlijk ook naar Luxemburg en België, waar we in een andere aflevering zeker zullen op terugkomen met enkele fragmenten. Het memorabele bezoek van Paus Franciscus aan ons land. En hij reist ook naar Ajaccio, de hoofdstad van Corsica, Frankrijk, om daar een ontmoeting te hebben, onder meer met jongeren. Zoals je vermeldde, Marianne, de opening van het heilig jaar, ja, dat gebeurde door de opening van de heilige deur. En dat is nu eigenlijk, ja, vlak naast de deur waar gisteren het lichaam van Paus Franciscus werd binnengedragen. We kunnen luisteren naar de opening van de heilige deur, de Porta Santa van de Sint-Pietersbasiliek.
Fratelli e sorelle.
Broeders en zusters, op de geboortedag van de Heer, licht uit licht, onuitblusbare hoop, bereiden wij ons voor om door de heilige deur te gaan met geloof. De stappen van onze reis zijn de stappen van de hele kerk, pelgrim in de wereld en getuige van vrede. Verankerd in Christus, de rots van onze verlossing, verlicht door zijn woord en versterkt door zijn genade, stappen wij over de drempel van deze heilige tempel en betreden we de tijd van barmhartigheid en vergeving, zodat voor iedere man en vrouw geopend wordt de weg van de hoop die niet teleurstelt.
En u hoorde een fragment van de opening van de heilige deur voor het heilig jaar waar we ons nu in bevinden, jaar van de hoop. En dat brengt ons dus bij 2025, beste luisteraars. En dat is ook het jaar waar Paus Franciscus zijn autobiografie publiceert.
Ja, inderdaad. Voor de eerste keer, denk ik, in de geschiedenis van de kerk dat een paus een autobiografie publiceert, waardoor we ook zijn eigen gedachten, zijn eigen meningen toch wel over een aantal zaken kunnen ontdekken. De paus die komt ook in het begin van het jaar stevig ten val. Dat herinner ik mij goed, want hij bezeert zijn rechterarm. We hebben ook die beelden gezien van zijn arm in een soort van mitella, een draagzak, waar hij natuurlijk ja, ook weer beperkt was met zijn bewegingsvrijheid. Een andere wonderlijke gebeurtenis, zeg maar, of een belangrijke gebeurtenis, dat is ook een punt dat in het pontificaat van Paus Franciscus heel belangrijk is geweest. De manier waarop dat men vrouwen belangrijkere posities en functies kan doen bekleden in de organisatie van Vaticaanstad. De paus die zal op een bepaald moment op het vliegtuig zeggen, ja, ik heb gemerkt, zegt hem, als ik een vrouw benoem in een departement van het Vaticaan, dan gaat het op een of andere manier toch beter. En dat was een van de redenen waarom dat hij bijvoorbeeld zuster Raffaele Petrini benoemde, tot eerst vice-gouverneur van Vaticaanstad en dan later, heel recent nog, is zij gouverneur van Vaticaanstad geworden. Dat is toch wel een hele belangrijke functie. En wij zullen haar natuurlijk ook tijdens de begrafenis van Paus Franciscus tussen de prefecten zien van de belangrijke dicasteries van Vaticaanstad. Hij blijft oproepen tot vrede en dat zijn natuurlijk de laatste maanden van de echo die begonnen is in het begin van zijn pontificaat, oproepen tot vrede om de wapens neer te leggen.
En er is natuurlijk ook in 2025 een topontmoeting rond de rechten van kinderen die georganiseerd wordt in het Vaticaan.
Geleid door koningin Rania van Jordanië. Zij is een figuur die eigenlijk internationaal zich enorm inzet voor kinderrechten. En samen met het Vaticaan organiseren zij een soort van top. Ontmoeting om daarover te spreken. Niet enkel omwille van dus die crisis rond het seksueel misbruik en alles wat dat daarmee te maken heeft, dat ook naar boven is gekomen tijdens het pontificaat van Paus Franciscus, en dat hij met verschillende stappen eigenlijk heeft willen aanpakken, maar ook bijvoorbeeld als het gaat over kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs, geen voedsel hebben zelfs en geen gezondheidszorg. Dat waren ook thema's die natuurlijk zeer nauw aan het hart lagen van Paus Franciscus. En dan komen wij op 5 februari. Voor de eerste keer kan hij de tekst van de catechese van de generale audiëntie omwille van een verkoudheid toen niet voorlezen. En op 7 februari klinkt het dat hij een stevige bronchitis heeft opgelopen en op 10 februari kan hij een homilie tijdens een heilige mis, in het midden daarvan niet meer voorlezen omwille van ademnood. Hij blijft natuurlijk zijn drukke agenda aanhouden, dat heeft hij gedaan tot het einde van zijn leven eigenlijk, ontroerend ook om te zien, ondanks de onmogelijkheid om te kunnen spreken. En hij blijft ook de generale audiënties bijwonen, ook al kan hij zelf weinig zeggen. Op 14 februari wordt de paus opgenomen in het Gemelli Hospitaal. Eerst voor dus die behandeling van die bronchitis, maar dan blijkt al heel snel dat hij dus een dubbele longontsteking heeft opgelopen. En dat is het begin van een periode van 38 dagen, Marianne.
Ja, en hij zal ook de 12e verjaardag van zijn pontificaat in het ziekenhuis vieren. In het ziekenhuis, en dan weten we dat er heel veel mensen, foto's bewijzen dat, beelden bewijzen dat, heel veel mensen voor het ziekenhuis komen bidden voor Paus Franciscus. Hij is ook daar een keer aan het raam verschenen om de pelgrims die tot daar zijn gekomen te begroeten.
Ja, en op 17 maart dan, want dan zitten we al een hele tijd dat de paus eigenlijk in het ziekenhuis verbleef, kregen we dan eindelijk voor de eerste keer een foto te zien van Paus Franciscus. Het Vaticaan blijft wel heel open communiceren over de toestand van de paus. Het gaat duidelijk niet goed. Later zullen we zelfs ook horen dat hij uiteindelijk zelfs op sterven heeft gelegen in die periode. Maar op 17 maart krijgen we voor het eerst een foto te zien, Paus Franciscus in de kapel van het ziekenhuis. Het bericht komt dat het een beetje beter gaat. En op 20 maart al komt het heugelijke nieuws dat de Heilige Vader liever ontslagen zal worden uit het hospitaal en terug mag keren naar Casa Santa Marta om daar verder te herstellen. Voordat dat gebeurt, verschijnt hij op het balkon van het Gemelli Hospitaal, Marianne. Een heel mooi fragment dat we nog even kunnen beluisteren.
Grazie a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli. È brava.
Ja, we hoorden hier de Heilige Vader heel kort te zeggen, dank u aan allen. En ik zie hier die vrouw staan met de gele bloemen. Ja, dat is een brave, zegt het een beetje in zijn stijl. Een heel mooi moment voor die dame die een prachtig boeket met gele bloemen had meegebracht. Na dit moment zal hij naar de Santa Maria Maggiore gaan. Hij kan niet uit de wagen stappen, maar later bloemen neerleggen bij Onze Lieve Vrouw. En op 6 april verrast hij iedereen door aanwezig te zijn tijdens de jubelviering voor de zieken en ziekenzorgers.
Buona domenica a tutti. Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Ja, de man is letterlijk doodziek en toch test hij nog even of de microfoon wel werkt of iedereen hem kan horen. Hij verrast een ieder door in gewone kledij een bezoek te brengen aan de Sint-Pietersbasiliek op 10 april om te bidden aan het graf van de heilige Paus Pius X en de heilige Benedictus de 15e. Nu, dat heeft te maken onder meer met de oorlog. Hè. Dat zijn de pausen van de Eerste Wereldoorlog in die periode en dus hij gaat daar gaan bidden voor vrede. Dezelfde dag verleent hij nog een audiëntie aan de koning en de koningin van Groot-Brittannië, van Charles en Camilla, ter gelegenheid van hun 20e huwelijksverjaardag. Hij blijft dus doorwerken, ondanks het feit dat hij eigenlijk zou moeten rusten. Op Palmzondag begroette hij dan nog de mensen op het Sint-Pietersplein na de Heilige Mis.
Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa.
Ja. We horen hier dat het niet makkelijk is voor de paus om te spreken, maar hij wou er toch bij zijn om iedereen een goed begin van de goede week te wensen. Daarna zal nog een moment volgen waar hij een audiëntie verleende aan de medewerkers en de directeurs van het Gemelli Hospitaal. En daar heeft hij ook nog de langste toespraak gegeven van sinds het moment dat hij terugkeerde. Alles wees er eigenlijk op dat het steeds een beetje beter ging met paus Franciscus.
Grazie. E grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie a lei, sei così forte. Quando comandano le donne, le cose vanno. Grazie e grazie a tutti voi. Prego per voi, per favore fatelo per me. Grazie e grazie per il servizio all'ospedale. Molto buono, grazie.
Echt.
Continuate così.
Ontroerend. Die beelden zien is echt ontroerend. Dank u wel voor alles wat u heeft gedaan, zegt hier de Heilige Vader. Dankzij u allen. U bent zo sterk, zegt hij tegen de rector van de universiteit, een dame. Hij zegt, ja, als vrouwen aan het roer staan, dan lukt het wel. Ik dank u allen. Ik bid voor jullie. Doe alstublieft hetzelfde voor mij. Dank u voor uw dienstbaarheid in het ziekenhuis. U heeft dat zeer goed gedaan. Dank u en ga zo door. Op Witte Donderdag heeft hij nog een gevangenis in Rome bezocht. En bij het verlaten van de gevangenis gebaarde hij zijn chauffeur halt te houden voor een kort interview met de pers.
Salve, Santità, come si sente prima di tutto? Questo lo vediamo.
Ogni volta che io entro in questi porti, mi domando perché io e non io.
Che cosa è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive?
Come posso. E la vivo come posso. Andiamo.
Dag, uwe heiligheid, allereerst. Hoe voel je je? Vraagt de journaliste. En in het Italiaanse is dat gelijkaardig aan, hoe bent u? En hij zegt, ja, ik zit neer, dus het is goed. Ongelooflijk hoe dat hij op het einde ook nog altijd zijn humor heeft bewaard. Je hoort dat hier, hè. Zegt ze, ja, we zien het dat u neerzit. Hij zegt nog, iedere keer wanneer ik op deze plaatsen kom, zoals hij dat in gedurende zijn hele pontificaat heeft gedaan op Witte Donderdag, om naar een gevangenis toe te gaan, om daar nabij te zijn, zegt hij, vraag ik mij af, waarom zij en niet ik in die situatie? prachtig, omdat dat zijn echt ja, eigenlijk de laatste woorden bijna eigenlijk, hè, van de paus. Ze vraagt nog aan hem van ja, hoe beleeft u deze goede week? Zo gecompliceerd na uw verblijf in het ziekenhuis, hoe ervaart u dat? Zo goed als ik kan, ik blijf het zo goed mogelijk doen. Laten we gaan. Op 20 april op Pasen volgde nog een audiëntie voor de Amerikaanse vicepresident, G.D. Vance, die het Vaticaan bezoekt. En dan was het Pasen en kwam de laatste boodschap van Paus Franciscus tijdens het Urbi et Orbi.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Maestro delle cerimonie, di leggere il messaggio. Benedica Deus, omnipotente Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
En dit zijn de laatste woorden van Paus Franciscus in het publiek, hè, waar hij dus iedereen een zalig Pasen toewenst en de zegen uitspreekt over het plein. En een dag later kwam het nieuws dat hij overleden was.
En zo hebben we, beste luisteraars, samen kunnen terugblikken op het pontificaat van Paus Franciscus in grote lijnen weliswaar, want er valt nog zoveel meer te zeggen. In de volgende uitzendingen, volgende week van Elke Dag Telt, gaan we zeker nog bij verschillende thema's uit zijn leven stilstaan. En natuurlijk kan u ook blijven luisteren naar het programma Radio Vaticaan, elke maandag en donderdag om 17:30 en dinsdag en vrijdag om 14:15. Vandaag trouwens in het programma De Rots in de Branding om 10:30 ook een bijzondere uitzending met enkele fragmenten uit homilieën van Paus Franciscus. Ook een boeiende uitzending. We gaan zo dadelijk, beste luisteraars, nog een Bijbelvers voor de dag trekken. En bij deze sluiten we deze uitzending af.
Voor de Allerhoogste hier, knielen wij in nood niet meer. Voor uw troon, uw hoogverheven troon. Heel ons geven wij niet in uw hand, maak ons met u verweven tot één volmaakt patroon.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, trekken we nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Wie mij ziet, ziet de Vader, zegt Jezus. Het komt uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 14, vers 9. Wie mij ziet, ziet de Vader, zegt Jezus. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot maandag.
Geven wij nu in uw hand, maak ons met u verweven tot één volmaakt patroon.